2 Thessalonicenzen 3. Dat is aan de beurt voor iedereen die dit niet heeft meegekregen. Maar we proberen iedere keer een klein stukje verder te komen. En we hebben de Thessalonicense brieven nu zo'n beetje gehad. We zijn dus aan het eind van 2 Thessalonicense. Ik kom niet helemaal uit de lucht vallen in dit onderwerp. 2 Thessalonicense 3 vers 1. Voorts, broeders. Ik lees dat nu voor uit de NBG-vertaling. Zo pas werd uit de Nieuwe Statenvertaling gelezen. Sorry, de herziene heet dat dan, hè? Voor voetballiefhebbers is dat HSV-vertaling, hè? Voorts, broeders, bid voor ons dat het woord des Heren snelle voortgang hebben en verheerlijkt worden, evenals bij u. En dat we bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen, want trouw vindt men niet bij allen. Maar wel getrouw is de Heere die u sterken zal en u bewaren voor de boze. En we vertrouwen in de Heer van u dat gij hetgeen wij u bevelen niet alleen doet, maar ook zult doen. De Heere neige uw harten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. Maar wij bevelen u, broeders en zusters, in de naam van de Heer Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder die zich ongeregeld gedraagt in strijd met de overlevering die gij van ons ontvangen hebt. Gij weet immers zelf hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden. Daar wij bij u niet van de regel afgeweken zijn, nog gegeven brood bij iemand hebben gegeten, maar met moeite en inspanning werkten wij dag en nacht om niemand van u lastig te vallen. Niet dat wij er geen bevoegdheid toe hadden, maar om ons u tot een voorbeeld ter navolging te stellen. Want ook toen we bij u waren, bevalen wij u dit: wil iemand niet werken, dan zal hij ook niet eten. Wij hoorden namelijk dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is. Zulke mensen bevelen wij en vermanen hen in de Heer Jezus Christus dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten. Gij broeders, wordt niet moe in goed doen, in doen wat goed is. Als iemand niet luistert naar wat wij door onze brief zeggen, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat hij beschaamd wordt. En houdt hem echter niet voor de vijand, maar wijst hem terecht als een broeder. En hij, de Heere des vredes, geven u vrede voortdurend in elk opzicht. De Heere zij met u allen. Een eigenhandige groet van mij, Paulus, dit is een waar merk in elke brief. Zo schrijf ik. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Slot van een hele bijzondere brief. Paulus heeft de gemeente in Thessalonica geschreven één keer en later nog een keer, 2 brieven in totaal. Ze hebben zich van de afgoden tot God bekeerd en ze hadden het verlangen om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat was ongeveer een geloofsbelijdenis van die gemeente toen. Van de afgoden tot God bekeerd, de levende en waarachtige God dienen en zijn zoon uit de hemelen verwachten. En misschien mag dat wel een kenmerk zijn voor ons, de gemeente. Ergens vandaan gekomen, en de een zegt, ja, maar bij mij was het toch niet zo grof. Ik hoorde vanmorgen een heel klein stukje getuigenis in Hour of Power voor de televisie van iemand die echt uit de drugs en uit de alcohol bewust tot geloof is gekomen. Anderen zeggen, ja, zonde. Heb ik ooit gezondigd, zo? Ik was altijd een nette jongen en ik heb nooit iets verkeerds gedaan. Ik had gisteren een mannendag in Goes en daar was een vraag bij van, hoe kan ik mijn collega nu overtuigen van zonde? Want hij gelooft dat hij nooit gezondigd heeft. Daar zat dus iemand mee. Nou, het is helemaal niet zo makkelijk om te zeggen van, dit heb je fout gedaan, of dat heb je fout gedaan, of dat is grof. Nou, misschien is het wel een hele nette man geweest, altijd. Keurig geleefd. Ja, wel eens een klein beetje gedaan natuurlijk, daar komt hij. Maar de vraag is namelijk niet of ik al mijn zonden zie, of ik al mijn zonden en overtredingen ken, maar de vraag is wel of ik besef dat er iemand is die boven mij staat, die de Heere is, de Schepper, die boven alles is. En of ik me dan ook realiseer dat als dat dan iemand boven mij is, en dat gelooft iedereen, er is iets, wat dan ook, hoe je het ook noemt, maar er is iets. Nu, als dat dan boven je staat, dan mag je je ook wel eens de vraag stellen van, moet ik dan verantwoording afleggen aan hem die boven mij staat? Antwoord, ja, toch wel, toch wel. En dan vraagt de schrift, de Bijbel, of je je ook realiseert dat jij in al je eigen wijzigheid soms negeert hem die boven je staat. Hè? Dat is al zonde. Nou, dat stukje zondebesef komt toch over. Want als jij de opdrachten van je baas, als je een baas boven je hebt, en de meeste van ons hebben dat, negeert, dan kun je dat wel een maandje volhouden, misschien wel 2 maanden, maar op een bepaald moment val je door de mand. Nou, zonde. En van de afgoden tot God bekeerd, dat betekent in de oude tijd, ze hebben bewust afgodische dingen gedaan. Ze hadden tempels, en in die tempels, daar kon je ook eten, er was ook gelijk een restaurant en zo. Daar werd ook vlees verkocht. De vleeshal in die tijd, dat was een tempelcomplex. Daar werd geslacht en van daaruit werd verkocht. Zo was het. Sorry voor de familie Burggraven, maar zo ging het toen. Ik wil niet zeggen dat hun huis een afgodstempel is geweest of nog is of zo. Zeker niet. Nee, maar zo was het toen wel. De vleeshal, dat was een tempelcomplex. En ja, daar werden offers gebracht en dat vlees werd verkocht. En daar aten ze van. Zo ging het toen. En van de afgoden, dus uit die sfeer getrokken, uit de sfeer van ik getrokken, naar hem. Dat verschil. Van de afgoden tot God bekeerd. En nu wilden ze graag de Heere dienen. Ze wilden hem groot maken en ze wilden hem, de Heer Jezus, uit de hemelen verwachten. En die kregen zo'n brief. Deze gemeente is, zoals ik iedere keer gezegd heb, geloof ik, in 3 weken ongeveer ontstaan. Dat kon toen. Dat met alle moderne middelen van vandaag lukt ons dat niet meer. Ik bedoel, we hebben veel mogelijkheid, maar dit is er niet. In 3 weken is daar een gemeente ontstaan. 3 sabbatten lang heeft Paulus daar gesproken. Sommigen zeggen 2,5 week. Nou, goed. Korte tijd en er is een gemeente ontstaan. Maar ik hoop ook dat we onszelf de vraag durven stellen van, hoor ik dan bij de gemeente? Ik heb het niet over een bepaalde kleur, ook niet over een bepaalde naam. Ik heb het wel over de gemeente van de levende tot God bekeerd. Om die leven en God te dienen en om die Zoon van God uit de hemelen te verwachten. Dat is gemeente zijn. Daarom heet deze gemeente ook Maranatha gemeente. Maranatha betekent Jezus komt of mogen komen. Hij komt. Zijn Zoon uit de hemelen verwachten. Uitzien naar het moment waarop de Heer Jezus ons bij zich roept en bij zich brengt. We hebben veel dingen al gehad in deze brieven en nu komen we bij een soort slot. En Paulus zegt van bid alsjeblieft ook voor ons. In hoofdstuk 1 had hij gezegd in vers 11, hiertoe bidden wij ook te allen tijden voor u. Weet je wel, ze baden, Paulus en zo, baden voor die gemeente daar in Thessalonica. En ja, voordat ze bewaard mogen blijven, dat ze overeind mochten blijven, dat ze niet zouden verslappen, van alles. Maar nu zegt hij, nou wil ik ook graag dat je voor ons bidt. De gemeente mag ook voor de dienaren bidden. En dat is zelfs een noodzakelijke zaak. Bid voor ons dat het woord van de Heere snelle voortgang hebben en verheerlijkt worden. Dat het woord van de Heere snelle voortgang hebben. Nou, dat konden ze daar zien in 3 weken tijd. Van 0 tot de gemeente. Snelle voortgang. Maar dat het ook door mag gaan. Dat dit proces verder mag gaan. Nou, bij ons is dit allemaal wat veranderd en we hebben dit allemaal ingekaderd gekregen. Langzaam maar zeker zijn er zoveel, laat maar zeggen, draufs und drans bijgekomen dat we niet meer weten hoe het precies moet. En toch, het kan in hele korte tijd. Het is een punt van overgave, van bewust kiezen, van echt tegen de Heer Jezus zeggen. Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn schuld en voor mijn zonde aan het kruis gestorven bent. En als je dat zegt, ben je een kind van God. Hoor je bij de gemeente? Dan is die gemeente er al. En je mag je voegen bij die dat ook hebben. Ja, dan zitten wij over de doop te praten, want dat is allemaal verschillend. Of over het avondmaal, of over kerkstructuur, of over toekomstverwachting. We hebben alle mogelijke verschillen. Jammer, hè? Eén gemeente toen. Als je bij de Heer, dan hoor je bij de gemeente, punt. En bij die gemeente wil ik ook graag horen, nu nog. Ik weet wel dat er van alles is en ik loop ook al een paar jaar mee. Maar ik wil toch proberen om geen kerkelijke muren overeind te krijgen. Zodat je moet zeggen, ja, maar dan moet je eerst dit geloven, dat doen en zo gekleed zijn. En zulke meubels hebben en zulke kleren. Nou ja, van alles kun je bedenken, want dat is allemaal gebeurd in de loop van de tijd. Heel veel is er gebeurd. Nee, we willen terug naar het eenvoudige bij hem zijn. Van de afgoden tot God. Punt. En hem willen we dienen en de Heer Jezus willen we verwachten. En Paulus zegt, ik hoop dat jullie voor mij blijven bidden. Nou, dat mag ook ons gebed zijn dat er enorm veel mensen bij de Heer Jezus zullen komen. We zien dat in Nederland niet meer zo sterk. Wel, gelukkig nog. Echt wel, echt wel. Elke week wel één die zegt, ik heb de Heer Jezus leren kennen. Dat gebeurt toch wel. Maar het zijn niet meer die enorme aantallen. In Nederland zijn we misschien wat kopschuw geworden door de verschillende kerken. Door alles wat er al gebeurd is. In de ruzies die er geweest zijn. Nou, als ik bij dat zootje moet horen, dan geef mijn portie maar aan hond, zal ik maar zeggen. Hè. Maar in andere landen gaat het soms heel heftig. En er komen zelfs horden tot bekering. En soms in kringen in Nederland waarvan je het niet verwacht, komen op één avond zomaar 40, 50 jonge mensen, hele zware kringen, tot bewust geloof in de Heer Jezus. Vandaag. En van die 40 zijn er soms ook nog 10 die zeggen, en nu willen graag gedoopt worden. Nou, als ze dat vertellen in hun kerk, dan is die kerk gelijk aan het schudden. Vanwege de opschudding, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt wel. Vandaar, in Nederland. Dus ook dat gebeurt nog wel. En dat zijn geweldige dingen, dat er ook vandaag mensen bij de Heer Jezus komen. En wij moeten dus blijven bidden dat het woord van God een snelle voortgang heeft. Dat mag je verlangen zijn. Soms is dat heel dichtbij, maar ook in het algemeen. En in landen in Zuid-Amerika komen er horden tot bekering. En in Afrika komen er horden tot bekering. En in China is het niet meer te tellen zoveel mensen komen tot bekering. En zelfs in Noord-Korea, waar de kerk helemaal vervolgd wordt, er komen horden tot bekering. Daar heeft het woord van God nog snelle voortgang. En er komen heel veel mensen tot geloof in de Heer Jezus. En daar mag je je in verblijden, daar mag je ook voor bidden. Ook al zou je het in je eigen omgeving nog niet zien, wel dit gebed overnemen. Oké. En dat het woord van God ook verheerlijkt wordt. Dat betekent dat de bijzondere eigenschappen van het woord van God, dat is het woord verheerlijkt, dat is een beetje een moeilijke term voor ons, dat het woord van God verheerlijkt wordt. Ja. Hoe moet ik dat dan vertalen? Nou, de bijzondere eigenschappen van het woord van God mogen naar buiten komen, mogen eruit springen. Gebed van ons. Dat de bijzondere eigenschappen van het woord van God eruit zullen springen. Ik was erg getroffen door 21 oktober, dat is niet zo lang geleden. En dat was Simchat Torah, dat was de vreugde van de wet. Zo heet dat in Israël, de vreugde van de wet. Nou, ze lezen daar in de synagoge elke zaterdag een stukje Torah, een stukje van de wet van de 5 boeken van Mozes. En aan het eind van het seizoen, dus 20 oktober, waren ze helemaal aan het eind bij Deuteronomium, dus het einde van de 5 boeken. En het laatste stukje van Deuteronomium waren ze, en het eerste stukje van Genesis. Dat is de, en dan gaan ze met een boekrol, zo'n Torahrol, en dan springen ze en dan hossen ze. Ja, die zijn blij met de wet. Nou, toen dacht ik aan mezelf. Ik dacht, nou, de wet werd gelezen bij mij in de kerk vroeger en ik had iedere keer een soort zweep erover. Weet je wat, domper, natte deken, helemaal geen vreugde, niks, nul, het was helemaal weg. En dan krabbel je weer een beetje overeind en dan kwam de volgende zondag, weer een deken erover. Dat was mijn ervaring. Ik zei niet dat ze het zo bedoeld hebben, maar dat was wel de uitwerking. Zo, dat was het effect ervan. En velen van ons kennen dit, hè? Heel nadrukkelijk. Maar de vreugde van de wet. Toen las ik in Psalm 119, vers 18. Daar gaat het namelijk over de wet, over de Torah, over de inzetting en over de geweld. Ontdek mijn ogen NBG-vertaling, NBV heeft, neem de sluier van mijn ogen weg, ontdek, dus weg, de bedekking wegdoen, opdat ik de wonderen van uw wet ga zien. Opdat ik de wonderen van uw, wonderen van de wet, bestaan die dan? De evangelicalen, en daar zitten we dan een beetje, die hebben de wet helemaal weggeschoven. Die zeggen, nou, nee, dat is gepasseerd station, dat hebben we niet meer. Christus is het einde van de wet voor wie gelooft. Weg ermee. Dus we praten daar niet meer over. En dat is ontzettend jammer, want dat is de andere kant van de medaille. De dekenmethode, als ik dat zo zeggen mag, was niet goed. Maar het wegdoen ervan is ook niet goed. En nu, dan moet je tussendoor. Als je de wonderen van de wet gaat zien, dan ga je echt bijzondere dingen ontdekken. Opdat het woord van God verheerlijkt worden. Want de wet, de Torah, staat wel in de Bijbel. Hè? En wij kunnen nooit en nooit toestaan dat ze een stuk uit de Bijbel scheuren. Dit kan niet, dit mag niet. Dus dat kan er ook niet uit. De wet is heilig, de wet is goed. En de Heer Jezus zei geen titel, geen jota, geen klein lintestekentje. Niets mag je daar afdoen. Helemaal niks. Moeten we dan weer... Nee. Geen natte dekenmethode. Maar wat dan wel? En ik probeerde dat uit te werken. En dat heb ik ook uitgewerkt in een paar toespraken. En ik heb de wonderen van de wet laten zien. Ik heb in elk van de boeken van Mozes één ding gehaald. Gewoon uit de Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Uit elk van die boeken één dingetje. Maar één, je kunt er wel 20, wel 30, wel 40 uithalen. Maar één dingetje. En wat zie je dan? Dat het woord van God bijzondere elementen heeft, bijzondere eigenschappen heeft. Nou, dat het woord van God verheerlijk wordt, betekent dat die bijzondere eigenschappen, die bijzondere elementen eruit komen. Zoals als God verheerlijk wordt, dan komen de bijzondere eigenschappen van God eruit. Dan worden ze zichtbaar. Die worden getoond. Ik heb toen het Genesis hoofdstuk 22 genomen, dat Abraham met zijn zoon Isaac naar de berg gaat, berg Moria gaat. En dat hij daar hem op het altaar legt. En dat zeg ik nu, omdat het ook te maken heeft met ons stukje van vanmorgen, dat we onze harten moeten neigen tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. Dat stond in de tekst, hè? Neigen tot de liefde van God. Nou, de liefde van God is eigenlijk in Genesis 22 zichtbaar. De eerste keer dat het woordje liefde voorkomt, is in de Torah, de wet, Genesis, neem nu uw enige, uw Isaac, betekent uw vreugde, uw lachen, die gij lief hebt, daar heb je voor het eerst, de eerste keer dat het woord liefde in de Bijbel voorkomt, is daar. En als hier in 2 Thessalonicenzen 3 staat, de Heere neigen uw harten tot de liefde van God, waar kom je dan uit? Ben je een vader die met een zoon een route gaat en die zoon op het altaar legt en die dan tegen jou zegt, ik heb voorzien. Het is geweldig. God heeft zijn zoon op het altaar gelegd. Zo gingen die twee samen. Dat is Genesis 22. Maar dat is uit de Torah. Dat is uit de wet. Oh. Ontdek mijn ogen. Neem de sluier van mijn ogen weg, opdat ik de wonderen van uw wet ga zien. Daar heb je er één. Misschien wel het allergrootste wonder. Dat wordt in de Bijbel de liefde van God. God heeft zijn liefde ten aanzien van ons hierin bevestigd, dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Dat is het Nieuwe Testament. Dat weet ik. Maar dat staat al in het Oude Testament. Neem nu uw enige die je lief hebt. En Yahweh Jireh, die prachtige uitdrukking, de Heere zal voorzien, staat daar. Nou, dan denk ik, als ik dat alleen al zag en ik zou dat zien, dan zou ik de wet willen omhammen. Ik zou er wel willen mee hossen, willen springen. Zou zeggen, dit is de vreugde van de wet. Dit is blijdschap. Dit is super. Omdat het woord van God verheerlijkt wordt. Omdat de bijzondere eigenschappen van het woord van God eruit spetteren bij wijze van. Eruit stromen. Nou, dan kan ik dat hele verhaal wel afmaken, maar ik heb in preken op andere plekken. Ik heb dus daarna iets over Exodus gezegd, dat de Heer een plaats heeft waar hij kan staan en zegenen. Direct na de wetgeving, dat heb ik ook hier wel eens geventileerd, heeft de Heer bijzondere uitdrukking gebruikt. Ik heb een plaats waar ik kan staan en zegenen. En dat blijkt het altaar te zijn. Heeft ook iemand door wie die dat doet. Dat is de hoge priester die in Leviticus, dat is derde, dat werk gaat doen. En de vierde is het ontzondigingswater wat je elke dag mag gaan gebruiken. Zodat je elke dag ook naar de verkeerde dingen van je en naar de verkeerde gedachten van je. Dat je elke dag opnieuw met hem mag verder gaan. En ten vijfde was dat het bekende schopje waar ik wat vaker over gepraat heb. Dat jij gereedschap, tools hebt. Wordt reclame gemaakt voor Bink beleggingen en zo. En dat zijn er dus tools, er zijn dus Bink boosters, er zijn de elementen die Bink aandraagt om goed te beleggen. Nou, God geeft je tools, God geeft je gereedschap om je prut weg te brengen. Hoort goed? Ik zal het gewoon zeggen, God geeft je de mogelijkheid, een stukje geweten, en God geeft je de mogelijkheid om dat wat niet deugt te begraven, weg te doen, buiten de legerplaats, daar waar het ontzondigingswater is, daar waar het kruis stond. Dat is heel merkwaardig, dat is allemaal de wet. Het zit midden in de wet. Dat is de vreugde van de wet. Ik kan me voorstellen dat ze met de wet in de hand hossen en springen. En ik kan me voorstellen dat Psalm 119 ooit is ontstaan. Hoe lief heb ik uw wet en hoe prachtig is die wet. En ik moet denken dat het een natte deken was. We hebben het zicht op de wet een beetje zijn we kwijtgeraakt. Zijn we wat verloren, denk ik. Ik heb het niet alleen over de 10 geboden, ik heb het over de Torah. Dat zijn de 5 boeken van Mozes. Goed. Maar nu gaat het hier om dat het woord van God een snelle voortgang mag hebben en dat het woord van God verheerlijkt wordt. Nou, ik was gisteren, zoals ik zei, in Zeeland. Niet zo ver daar vandaan was ook een soort conferentie. En daar werd gezegd dat God niet meer bestaat. Nou, daar ga je. Hier wordt gebeden dat wij bewaard mogen blijven voor de wargeesten. Nou, die waren daar wel. Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel het niet katterig van die is zo rot en die is zo melaats of zo. Maar het is gewoon een feit. Vandaag worden we bestookt door de wargeesten. Ja, dan ga je jezelf verheffen tot de norm. Want jij hebt het allemaal door en jij bent de enige die het dan niet zo zou doen. Ik wil gewoon dit zeggen. Het woord van God mag verheerlijkt worden. En in het woord van God gaat het over de liefde van God. En over de volharding van Christus. En ik kan u één ding zeggen. Op die conferentie was het tegen het woord van God waren. Waar ze zeiden dat God niet bestaat. Daar hebben ze niet de liefde van God. En de volharding van Christus besproken. Dat weet ik heel zeker. Waar ze het wel over gehad hebben. Waarschijnlijk over wie je zelf bent. En over ons intellect. En wat we allemaal kunnen behappen. En wat we allemaal kunnen duidelijk maken. En hoe we daarin staan. Ja. En wat voel jij er nou van? En daar gaat hij. Dan wordt het gevoel van de mens bejubeld. Want het gaat niet meer over de Heer Jezus. Hier vindt u dat er wargeesten waren die destijds hun best deden om Paulus, laat maar zeggen, onderuit te halen. Nu zeg ik het maar heel gewoon, maar dat is wel wat er toen gebeurde. En hij zegt erbij, de trouw is er niet bij allen. En dat is nog zo. Je kunt soms op mensen vertrouwen, maar dat soms dat valt ook wel eens tegen. Trouw is niet bij allen. Vest op prinsen geen vertrouwen, zegt de schrift ergens al in het Oude Testament. Zo van, ook die heel erg hoog staan, zouden wel eens teleur kunnen stellen. Trouw is niet het deel van allen, maar wel trouw is de Heer. Er is één die trouw is. En ik wil dat zo graag hele duidelijke dingen over zeggen. De Heere neigen uw harten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. Die liefde van God heb ik al geschetst. God gaf zijn Zoon en hij wil ons met hem alle dingen schenken. Hij is degene die trouw is. Die niet iets zegt en het daarna niet doet. Dat kan niet. Als hij toezeggingen heeft gedaan, dan gaat het ook in vervulling. De Heere is trouw. En hij belooft dat hij bij je zal zijn, dat hij je zal dragen, dat hij je zal omringen van voren en van achteren. Dat hij ervoor zal zorgen dat je verder komt, dat je echt aankomt. Ja, maar ik weet het wel. Bepaalde dingen die je de afgelopen dagen hebt gezegd, die spelen door. Ik moest vrijdagavond een toespraak houden over het Lucas-evangelie. In het Lucas-evangelie vind je als enige de uitdrukking, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het staat nergens anders, alleen maar daar. Ik had verwacht bij de voorbereiding op Lucas dat daar zou staan, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het staat niet in u, uitgerekend niet in Lucas. Ik had gedacht dat het daar zou moeten staan. Dat duik je in, dat kost een paar dagen, maar hoe dan ook, dat zijn geweldige ontdekkingen. Maar waar ik nu naartoe wilde is dat de Heer Jezus de vrijstad heeft geopend. En toen heb ik het bijzondere verhaal verteld van pastorale dienst die ik heb moeten doen toen ik nog jong was in wat je noemt het werk van de Heer. Ik werkte nog fulltime in een marketingbaan en toen was er een gemeente ontstaan in de buurt van Rotterdam. En daar ging ik regelmatig naartoe. En daar logeerde ik dan een beetje in een hotelletje. Als ik daar in de buurt was, dan diende ik en ontstaan. Ik was ook een beetje voorganger daar. Zo gaat dat dan. In die tijd is er een zendeling die piloot was ergens in Colombia met verlof teruggekomen. En is bij zijn schoonmoeder gaan wonen, een poosje. Die woonde daar ook in hetzelfde plekje. Die hoorde ook bij die gemeente. En de man zijn zwagers hadden een garagebedrijf. En hij, techneut, dat was hij, met 3 maanden verlof, wist ook niet meer na 3 weken van hoe kom ik de rest van die 3 maanden door. Heb je niet wat te sleutelen? Ja, dat hadden ze wel. Ze hadden nog een oude auto staan, een oude sportauto. En sleutel maar hij doet het niet. Nou, dat was precies wat hij wilde. Dus hij met zijn Triumph, zo'n hele oude sportauto, zo'n open geval, aan de sleutel. Dat heeft niet zo lang geduurd en hij kreeg hem best aan de praat. Toen zegt hij tegen zijn vrouw, ga je mee voor een proefritje, want hij doet het weer. Toen zegt zijn vrouw, nee, ik moet soep koken voor mijn moeder, waar ze logeerden, dus doe dat maar niet. Neem mijn zusje maar mee. Alice heette dat zusje. Ze zijn nog niet buiten het dorp, maar hij geeft een peut gas. Geen rolbeugel is nog gek ding. Over de kop. Zusje overleden. En hij beschadigt aan alle kanten. Daarvoor wil je komen. Ja, natuurlijk. Ik ben nieuw en jong. En ik weet ook niet wat ik zeggen moest. Dat wist ik ook niet. Wil je de begrafenis doen? Ja, snap ik. Dat wil je ook graag. Dat doe je ook graag. En dan komt het bijzondere van waar is, ik zal de naam niet noemen, maar waar is die nu? Ja, die zit thuis, die wil niet mee, die wil ook niet naar de begrafenis, die is helemaal kapot, helemaal verslagen, zit echt in een enorme dip. Dat snapte ik. Maar ik denk, hoe krijg ik hem er ooit weer uit? Ik kan het ook niet, de Heer kan het alleen. Maar ik ben daar geweest en ik heb hem een hand gegeven en met hem een potje gejankt, ook om de gebeurtenis, maar ook om het overlijden van zusje van zijn vrouw, dus van zijn schoonzusje. En hij zei, maar ik kan niet meer, ik zit helemaal klem. Dit is zo verschrikkelijk, ik heb het niet bewust gedaan, maar ondertussen is het wel gebeurd. Het is wel mijn schuld, ik heb veel te veel gas gegeven. En ik heb dus toch echt dood door schuld op mijn nek hangen. En hoe ik het, ik heb toen gebeden. Ik zeg het niet om de vrome man uit te hangen, want ik kende eigenlijk nog betrekkelijk weinig van de schrift. En toen heeft de Heer mij een tekst gegeven uit Exodus over de eerste keer dat er vrijsteden moeten worden aangesteld. En dan staat er dus dit, Exodus 21, als iemand een ander zo treft dat die ander sterft, maar dan komt er een zinnetje bij, dat hij dat niet bewust gedaan heeft, maar dat God het zijn hand deed overkomen. Die zin. Ik zei tegen hem, ik zal je een tekst voorlezen. En ik las dat. En voor iemand die dat niet bewust heeft gedaan, dat was in zijn geval absoluut niet bewust, maar dat God het zijn hand deed overkomen, zal ik u een vluchtweg, een vrijstad aanwijzen. Hoe ik erbij kwam, ik weet het nu wel, maar toen, ik had dat natuurlijk nooit paraat als de Heer dat niet in mij gegeven had. Wat mooi. Dit is zo'n zegen geworden voor hem. Hij is werkelijk meegegaan naar de begrafenis. Hij was eruit. Niet de schaamte, die is er nog steeds. Maar de schuld. Ik wil zo graag duidelijk maken dat de liefde van God zo gigantisch is en dat de volharding van Jezus Christus zo gigantisch is dat je je nooit ongerust hoeft te maken. God is liefde. Hij houdt van je. En ook al zou je bok op bok schieten, zo heet het dan, weet je wel. In Groningen zeggen ze, als je een bok wilt schieten en je raakt hem niet, heb je toch een bok geschoten. Dat was zo'n kreetje van vroeger. Maar hoe dan ook, het is misschien wel schuld op schuld gestapeld als je aan jezelf denkt, maar God is liefde. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard en hij wil je met hem alle dingen schenken. En die geweldige vrede en die geweldige blijdschap van de Heere mag je deel zijn, kan je deel zijn. Ik weet wel dat je dan zit met de vraag van, waarom dan? Nou, dat weet ik wel, maar God doet het je hand overkomen. Dus de Heere heeft daar kennelijk een bedoeling mee. Hij heeft diezelfde broeder opnieuw naar het zendingsveld gestuurd en opnieuw is hij tot zegen geweest. Snap je wel? De Heere laat dat niet zomaar los. Hij wil jou en mij vandaag bemoedigen met de liefde van God en de volharding van Jezus. Wat is de volharding van Jezus? Dat je doorgaat. Dat je niet stopt. Dat je niet halverwege zegt, nou ja, nu heb ik het wel even gehad hoor. Jongen, zoveel zorg in één maand, of zoveel zorg in één week, of zoveel zorg in één leven. Dat kan niet meer. De volharding van Christus. Wat betekent dat? Dat hij doorging. Dat hij niet halverwege stopte, maar de volharding van Christus is dat hij naar het kruis is gegaan. Niet alleen in Nazareth is geboren, dat was al in Bethlehem is geboren, dat was al best schokkend. En in Nazareth uitgejouwd te worden en van de stijl te worden gestort, dat hebben ze geprobeerd. Dat was ook al schokkend. En ze zeiden, nou, maar nu heb ik het wel gehad hoor, nu stop ik. Jij moet ook leren dat de volharding van Christus doorgaat. En dat de Heer Jezus er is voor je. Dat hij leeft voor je. Dat hij dient. Dat hij je nooit en nooit alleen laat. Dat zijn dingen die je moet leren. De liefde van God en de volharding van Jezus Christus. Van onze Heer Jezus. De Heer, neigen uw harten tot de liefde van God en tot de volharding van Jezus Christus. De Heer wil je hart neigen. Wil je als het ware richting geven. Uitweg geven. En wat er ook gebeurt, God laat het je hand doen overkomen. Ik geloof daar stellig in. Ik kan niet zeggen, daarom en daarom, dat weet ik niet. Ik weet niet waarom je lekker band had gisteren. Ik heb geen idee. Het minst erge trouwens. Maar goed, bij wijze van. Hè. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat de Heere iets je hand doet laat overkomen. Daarom kan in het Nieuwe Testament staan, dit is Exodus 21, maar in het Nieuwe Testament kan staan dat God alle dingen laat meewerken ten goede. Alle dingen. Nou, niet gaan debatteren. Discussiëren met de Heere God heeft geen zin. Paulus zegt, ik heb 3 keer gebeden. Ik snap het ook niet, waarom ik een doorn in het vlees had. Maar de Heere zei, mijn genade is jou genoeg. En hij komt erachter dat het misschien wel van hemzelf bedoeld is, opdat hij niet eigenwijs zou worden, opdat ik me niet zou gaan verheffen, opdat ik niet arrogant zou worden. Daarom is mij deze doorn in het vlees gegeven. De Heere, neigen uw harten tot de liefde van God en tot de volharding van onze Heer Jezus Christus. En dan een stukje over, vinden we moeilijk, onttrekt u aan iedereen die ongeregeld wandelt. Nou, wat was toen ongeregeld wandelen? Wij vinden nu, nou, als iemand de samenkomst niet bezoekt, ja, dan is dat een ongeregelde wandel. Dus daar moet je hem iets over zeggen. Ja, daar waren we heel sterk in. We waren geen herders, we waren meer herdershonden. We blaften. En we begonnen gelijk, waar was je zondag? Waar was je? Als we gevraagd hadden, hoe was je zondag? En dan zou iemand misschien zeggen, ik heb zo genoten van de Jezus. Ja, ik sta even klem, maar ik heb zo de nabijheid van de Heer gevoeld. En ja, wij praten alleen maar over die lege stoel die wij dan zien, zal ik maar zeggen. We komen niet meer toe aan het hart, maar we zitten gelijk bij de vorm. Hè. Dat zit altijd, dat is misschien wel eigen aan ons. Iedere keer alles in vormen gieten. Maar toen waren er mensen die zeiden, nou, de Heer komt spoedig, dus wij gaan niet meer in de haven arbeiden, of we gaan niet meer onze werkzaamheden doen. We wachten maar af en we kijken uit naar de komst van de Heer Jezus. Ze zaten op bewijzen van op een hoge berg en nou, daar zaten ze dan en ze deden niks meer. Paulus noemt dat ongeregeld wandel. Nee, je moet werken, 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 je moet je eigen brood verdienen. Dat staat hier, daar gaat het om. Dat ongeregelde wandelen is mensen die gewoon niks doen. Er kunnen ook andere omstandigheden zijn dat iemand niet kan werken. Maar dat wordt ook in de Bijbel verondersteld. Als iemand kan werken, dan moet er, als iemand niet kan, dan moet er gezorgd worden. Heel duidelijk. Dus die sociale zorg, ook in de gemeente, zou er moeten zijn. Maar mensen die alleen maar bezig zijn met dit soort elementen moeten vermaand worden. Niet weggestoten worden, je moet ze vermanen als een broeder. Maar je moet niet met ze omgaan, dat betekent in de taal van toen, je moet niet samen met hen diezelfde route gaan. Dat betekent het. Je moet ze vermanen als een broeder, dat betekent dat je moet als broeder en zuster met elkaar omgaan. Maar je moet wel zeggen dat dit niet kan. Ik heb soms de neiging, als ik in Israël ben, in Jeruzalem, en ik zie daar een hele horde religieuze Joden, die niet meer werken. Ook niet in militaire dienst hoeven, dat hebben ze voor elkaar gekregen. Het verandert een beetje nu. Van een enorme uitkering leven. Enorme gezinnen hebben. Het klinkt bijna een beetje te gemeen. Want daar is dus wel ruimte voor, kennelijk. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is... maar goed, het gaat niet goed. En ze zijn continu bezig met het bestuderen van. Nou, er zijn een aantal die het heel subliem doen. Die echt geroepen zijn waarschijnlijk om later deze dingen ook verder te brengen. Maar er zijn er ook een hele, hele horde bij die niet verder komen dan groep 4 van de 5 van de lagere school. Sorry hoor, is echt zo. Met andere woorden, ze zijn wel bezig, maar ze snappen er eigenlijk geen lor van. En dat redden ze ook niet. Of dat nu komt vanwege dit en vanwege dat, laat ik maar even los. Maar dit is wel wat er gebeurt. Zou je jezelf willen vragen van, heren, ik wil graag ook mijn eigen boot gaan verdienen, als ik het kan. En als ik het niet kan, dan weet u dat ook. En de Heer is bij je en met je. Dus voel je vrij. Maar de andere kant van de medaille is, zover werd, dat kan, moeten we dan ook niet ongeregeld gaan wandelen. Niet met allerlei dingen bezig zijn. En de God van de vrede, en daar sluit de brief daarmee af. De liefde van God en de God van de vrede, dus de vredevolle God en de genadige God, alle drie worden ze genoemd in één stukje. De liefdevolle God, de vredevolle, de God die vrede geeft en de God die genade geeft, die is met jullie. En Paulus eindigt zo op een prachtige manier deze schitterende brief met deze toezeggingen. De liefde van God en de genade van God en de vrede van God. Ik kan me zo indenken dat dat lied is ontstaan, genade en vrede en zo, weet je wel. Dat komen van God onze Vader. Dit is super, dit is geweldig dat je zo een gelovige mag zijn en dat je door deze brief zo mag worden aangesproken. En kern van dit hoofdstuk is, hij neigen je hart tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. Dat is mijn gebed. Dat ons hart geneigd wordt, geduwd wordt in de richting van de liefde van God. Geduwd wordt in de richting van de volharding van Christus. Dat wil ik ook bidden met jullie. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar zijn in deze ochtend, in deze dienst. Dank u wel voor de mooie dingen die we al hadden. Dank u wel ook dat we voor elkaar mogen bidden. De kinderen zijn in hun eigen groep en horen ook dingen. We willen nu vragen of ze gezegend mogen zijn. Ook of ze... Ja, ook later hun ouders, hun kinderen, hun vaders, dat de kinderen ook hun vaders zullen vragen of hun moeders zullen vragen van, wat betekent u deze dienst? Wat betekent dit allemaal? Wat zeg je dit? Waarom doe je dit? En dat we dan echt vertellen, ja, de liefde van God en de volharding van onze Heer Jezus is leidmotief. En wij waren verdwaald, maar we zijn gevonden. We waren verloren, maar we zijn gered. En we kijken nu uit naar de Heer Jezus die spoedig terugkomt. En in die tussentijd willen we ook proberen om hem te dienen. Maar we zullen ook misschien wel iets moeten doen voor de kost, zoals dat heet. Vader, dank u wel dat we zo heel eenvoudig 2 Thessalonicense 3 mogen afsluiten. We danken u voor uw zorg, voor uw zegen, voor uw liefde. En die liefde van uzelf is bij ons. En die genade van uzelf is bij ons. En die vrede van uzelf is bij ons. Want zo wilt u ons de wereld insturen. En we bidden dat het woord van God een snelle voortgang mag blijven hebben. En dat het woord van God, die bijzondere eigenschappen van het woord van God, dat die naar buiten zullen komen. Dat ze zichtbaar zullen worden. In elk geval in ons eigen hart en denken. Wij prijzen u in de naam van de Heer Jezus. Amen.